Je wil niet in huilen uitbarsten op de werkvloer. Maar je wil ook niet je laten regeren door je eigen pissigheid en boosheid. Lastige emoties op de werkvloer zijn doodnormaal, maar wel heel onhandig. In deze aflevering deel ik de verborgen reden achter die heftige emoties, die veel dieper ligt dan je eigenlijk mogelijk denkt. En ik leer je in deze aflevering hoe je er meer grip op kan krijgen. Hoe je kan voorkomen dat ze een loopje met je nemen en hoe je kan zorgen dat je op een gezonde manier met die emoties omgaat. En ik deel met je wanneer emoties wel helpend zijn en waarom je er dus wel degelijk iets mee kan doen. Dit is de Eenvoud van Geluk podcast. Eenvoud van Geluk gaat om leven vanuit wie jij in essentie bent en er nooit concessies aan doen. Ik ben Barbara Steenvoorde en ik help en inspireer je jouw hart en ziel te volgen op alle vlakken van het leven. Ook in de moeilijkere momenten. Dat vraagt keuzes en verantwoordelijkheid nemen voor wie jij bent. Alles voor die eenvoud van geluk en het leven naar de kern van wie wij zijn, ontdek je in deze podcast. Hi, van harte welkom en leuk dat je weer luistert. Ik wil het vandaag hebben over lastige emoties op de werkvloer. Je hebt ongetwijfeld wel eens momenten gehad dat je ergens op aangesproken werd en dat je in één keer allerlei emoties voelt. Dat je misschien wel de tranen achter je ogen voelt branden. Of zo'n moment dat je eigenlijk het allerliefst een collega of een medewerker uit je team over de tafel wil trekken. Of een veeg uit de pan wil geven. Misschien heb je dat ook wel eens gedaan. Of je leidinggevende vraagt aan je hoe gaat het met je en je barst in tranen uit. Omdat het de laatste tijd wel erg veel was. Of je bent gewoon ongelooflijk geïrriteerd en zo zit je er ook bij in een managementteam overleg. Allerlei onhandige emoties waarvan je ergens wel weet, dit wil ik niet. Ik wil niet dat ze een rol spelen op de werkvloer, maar ze zijn er wel. En misschien wel juist op de werkvloer. Ja, want er zijn maar weinig plekken waar je zo getriggerd kan worden als op die werkvloer. Ik denk dat werk en liefdesrelaties de plek zijn waarin we juist getriggerd worden en waarin we juist ook mogen kijken naar waarom voelen we dit zo? Waarom gebeurt dit? En het is juist een mooi proces, denk ik, om die momenten te gebruiken om te onderzoeken in jezelf wat er speelt en wat er nodig is. Maar dat neemt niet weg dat in het moment zelf je echt gewoon geen zin hebt in heftige emoties. Je hebt geen zin om in tranen uit te barsten op je werk. En je weet ook wel dat je niet heel veel respect afdwingt als je helemaal uit je plaat gaat tijdens een teamoverleg. Dus die lastige emoties zijn wel heel fijn om onder controle te krijgen. En in deze aflevering deel ik met je hoe je dat voor elkaar krijgt en ook wat je vervolgens ermee kan doen. Dus luister, blijf hangen en ik zorg dat je na deze aflevering precies weet wat jij kan doen om heftige emoties te voorkomen. Maar ook wat je er na afloop nog mee kan doen om er je voordeel uit te trekken, omdat het niet voor niks gebeurt. Ik deel een eerste voorbeeld van mezelf. Die eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, ook wel de situatie is waarom ik op een gegeven moment ben gaan werken met wat ik vandaag aan jou ga leren. Ik weet dat ik aan het begin van mijn carrière, dat was volgens mij mijn tweede, derde baan die ik had. Ik was nog vrij jong. En ik merkte dat ik in tal van situaties gewoon begon te huilen op mijn werk. En ik had op een gegeven moment met een, ik was toen HR business partner en ik weet nog dat ik met een collega het daarover had, die zelf manager was en ik begeleidde hem in met zijn team. En ik weet nog dat ik tegen hem zei, ja, ik heb daar zo de balen van dat ik elke keer in tranen uitbarst. En ik wilde dat natuurlijk niet. Ik wil niet huilen op mijn werk. En toen zei hij woorden die ik nooit meer ben vergeten en die ook vanaf dat moment de verandering hebben gebracht. Hij zei, Barbara, er is altijd een split second dat je het anders kan doen. Er is altijd 1 of 2 seconden tijd waarin je kan besluiten om niet te huilen. Dus er is een inimini moment in de tijd waarop je besluit om te huilen of waarop je besluit dat ga ik helemaal niet doen. En dat bracht zo'n inzicht dat ik dacht, oh ja, ik moet gewoon die seconde benutten. Die split second dat ik het nog anders kan doen. Het voelde namelijk tot dat moment helemaal niet alsof ik een keuze had. Het gebeurde me gewoon. En dat voorbeeld kwam deze week toevallig ook in mijn gesprekken met klanten voorbij. Dat iemand met wie ik werk tegen me zei, want we hadden het toen ook over keuzes en je hebt, er is een stimulus en er is dan vervolgens van jouzelf een respons. Er gebeurt iets, er is een situatie en iemand geeft je een opdracht en je gaat meteen rennen. Of iemand vraagt je hulp en je zegt ja tuurlijk, terwijl je eigenlijk helemaal geen tijd hebt. En toen zei ik, zelfs met emoties heb je een keuze. En toen zei mijn klant van nou, dat voelt niet zo. Toen zei ik, dat herken ik. Ik weet dat je dat denkt. Ze zei, want mijn leidinggevende vroeg laatst aan mij, hoe gaat het met jou? En ik barstte ter plekke in huilen uit. Nou, dat gebeurde gewoon. En toen deelde ik ook met haar dit voorbeeld van, er is altijd een split second waarin je het nog anders kan doen. Een ander voorbeeld van andere aard was dat ik vorige week in mijn Evolve-programma een van de deelnemers zei, of eigenlijk nee, het was de eerste keer. We hebben inmiddels 3 Evolve-sessies gehad. En bij de allereerste keer dat we bij elkaar kwamen in die coach call, toen zei een van de deelnemers, Barbara, als ik met jou ben, als ik bij jou ben of als ik jou zie of spreek of nu in deze sessie, ik word altijd rustig van jou. Net als nu. En toen zei ik, ik ben vandaag helemaal niet zo rustig. Ik breng op dit moment in deze coachcall geen rust. Ik was namelijk mega hyper. Ik was super enthousiast. Ik was een soort energizer bunny die daar zat. En ik zei, ik breng wel allerlei prachtige dingen. Maar ik breng op dit moment geen rust. Ik zet jullie juist aan. Dus kennelijk, als jij met mij bent of als jij contact met mij maakt, of dat nou via social media is, mijn podcast of live, op dat moment sta jij jezelf toe om tot rust te komen. Dus het is niet dat ik dat doe. Het is gewoon een besluit in jezelf, de keuze die jij maakt. Nu ga ik goede dingen voor mezelf doen en ga ik goede dingen horen waar ik wat aan heb. En daarin kom ik tot rust. En de andere deelnemers zag ik knikken van bij het feit dat ik zei, ik zit hier gewoon behoorlijk een energizer bunny te zijn. Dus zo rustig ben en zoveel rust creëer ik niet. En zij herkende dat toen ook. Ze zei, oh ja, ik doe dit zelf. Ik herken het ook bijvoorbeeld als klanten zeggen, oh, door jou heb ik zoveel geleerd en door jou is het zo snel gegaan. Dan zeg ik, nee. Jij hebt jezelf toegestaan om je helemaal over te geven aan alles wat we hier doen. En natuurlijk kan ik het op me nemen als een compliment. En ik vind het natuurlijk fijn om te horen dat het helpt en dat het werkt. Maar het staat of valt met jouw besluit of je je daaraan overgeeft. Want er zijn ook mensen die dat lastig vinden en zich niet overgeven en in een bepaald opzicht niet laten helpen, als het ware. En hierin zit dus ook de oplossing. The way out. Uit die heftige emoties. Want je wil niet in huilen uitbarsten. Je wil niet dat je boosheid het van je overneemt. Je wil er regie over krijgen. Je wil zelf bepalen wanneer je dat laat gebeuren en wanneer niet. Er is dus altijd die split second tussen dat moment, die vraag, die opmerking, die actie van iemand anders en jouw respons, jouw emotie. En er is dus altijd een split second om dat tegen te houden. Maar het tweede wat heel erg helpt, is wel om te begrijpen wat de verborgen reden is achter die emotie. En die gaat verder dan je denkt. Want het is niet altijd, ik ging huilen omdat ik totaal overwhelmed was. Ik ging huilen of ik werd boos omdat die ander gewoon unrelaxed was. Daar gaat het niet over. Het gaat nog een laagje dieper. Die collega van mij destijds had mij geholpen door die split second te benutten. Maar veel later ben ik zelf op onderzoek uitgegaan. Op wat voor momenten gebeurt dit nou? Op wat voor momenten merk ik dat ik echt die split second de tijd moet nemen? Want anders gebeurt er alweer wat. Ik merkte dat ik eigenlijk altijd moest huilen in situaties waarin ik me machteloos voelde. En toen ging ik terug in de tijd, veel verder terug in de tijd. En toen herkende ik het. Ik heb een kindertijd gehad met een broer, met wie ik nu hartstikke goed ben en waar ik zielsveel van hou, maar die in onze kindertijd heel veel driftbuien had. En daarin ook behoorlijk dreigend was en soms ook fysiek werd. En wij hadden altijd ruzie. Er is geen dag voorbij gegaan dat we geen ruzie hadden. En als ik gewoon bij de hand terugreageerde, want ik was altijd heel goed met woorden en hij wat minder, dus dan was dat nog enigszins mijn overlevingsmechanisme. Maar als dat niet meer werkte en hij dus gewoon vol op me afkwam of weet ik veel. Als ik met woorden probeerde het op te lossen, kwam er nooit iemand. Ik denk dat mijn moeder dan zoiets had van, nou, die redt zich wel. Maar op het moment dat ik ging huilen, kwam mijn moeder ertussen springen. En, of mijn vader, maar meestal mijn moeder. En ja, dan kreeg ik wel eens een veeg uit de pan van mijn moeder van, nou, jankert en niet huilen. Er is helemaal geen reden om te huilen. En, maar er kwam wel redding. Dus het was niet altijd positief. Hè? Het was niet altijd dat ik meteen getroost werd. Maar ze sprong er wel tussen. En ergens besefte ik dus dat als ik op de werkvloer me machteloos voelde, dan kwamen die tranen. Dus onbewust hoopte ik dat er ergens nog redding kwam. En ik heb dat gemerkt in tal van situaties. Dat ik merkte dat in de rest van mijn leven ook, dat ook in het opvoeden van de kinderen bijvoorbeeld, dat ik geregeld nog merkte dat ik volschoot. En dat is altijd op momenten dat ik me machteloos voel. En daar zat dus ook de regie. Omdat ik besefte, hey, iedere keer als ik me machteloos voel, kan ik dus ook nog die split second wat langer maken. Doordat ik begrijp, ah, er is weer zo'n situatie van machteloosheid. Even opletten, want die tranen gaan zo komen. Dus die split second wordt langer. Maar belangrijk is ook dat wat toen werkte, als ik ga huilen, komt er redding. Ik ben nu een volwassen vrouw. Ik ben nu iemand die het op een andere manier kan oplossen. En daar zit nog meer regie. Namelijk, als ik me machteloos voel, heb ik dus even de regie te pakken. Heb ik dus even een pas op de plaats te maken en overzicht te creëren. En weer in zekere zin de controle over een bepaalde situatie te krijgen. Niet controle in de zin van control, controlfriekigheid, maar wel, hey, wat is hier nodig? En wat vraagt dit echt van mij? Anders dan huilen. En dat is dus zo interessant aan, wat gebeurt er op het moment dat jij de neiging hebt om tranen uit te barsten? Of in als je zo woedend wordt op een teammember. En ik kan je vertellen, ik heb heel veel verhalen van mensen die zeggen, mijn leidinggevende ging helemaal uit haar plaat. En dan denk ik, dat kan echt niet op de werkvloer. Maar het gebeurt natuurlijk wel veel. En het zegt alles, en dan kan ik ook echt met compassie naar kijken, dat ik dan van afstand denk, oh, laat die vrouw langskomen. Want dan kunnen we kijken naar, wat werkte er vroeger zo goed als jij boos werd? He, want kijk maar naar bijvoorbeeld mijn broer met zijn driftbuien. Dat was ook niet zijn ware aard. Maar daar was ook een reden voor. Want als je driftig wordt, als je boos wordt, kreeg je misschien aandacht bijvoorbeeld. Hè? Ook al was het negatieve aandacht, maar kwam wel aandacht. Of als je boos werd dat hoor ik heel vaak bijvoorbeeld van de jongste in het gezin van herkomst. Dat zijn vaak kinderen die door boos te worden in één keer alsnog een beetje gehoord werden. Terwijl ze daarvoor anders helemaal overmeesterd werden door hun oudere broertjes of zusjes. Maar als ze helemaal uit hun plaat gingen, dan zeiden de ouders: jongens, nu even ophouden. Dit is niet eerlijk voor de jongste. Dus ook boosheid is vaak een overlevingsmechanisme, net zoals huilen dat is. Dat lijkt niet zo, want het lijkt gewoon een oeremotie. Maar heel vaak is het toch een overlevingsmechanisme, een reddingsmechanisme om te zorgen dat je uit die situatie geraakt. Het kan zijn dat jij huilt, hè, op het moment die klant van mij die bijvoorbeeld zei van nou, ik barst ineens in huilen uit. Toen mijn leidinggevende vroeg, hoe gaat het met je? Soms is dat huilen ergens ook, oh, ik wil ergens gehoord en gezien worden. Maar misschien kan je dat als signaal oppakken. Misschien moet ik mezelf eens wat meer horen en zien in alles wat ik voel. En het dus op een andere manier gaan oplossen. Dus belangrijk is, er zit een reden waarom je deze emotie inzet vaak. Die ligt op een dieper laagje dan wat je aanvankelijk zou denken. Vervolgens is het zo dat je altijd een split second de tijd hebt om te bedenken, laat ik het gaan of hou ik me nog in? En dan de derde is, emoties zijn natuurlijk wel interessant. Dus noteer het wel, al is het maar in je hoofd. Kijk wel dus wat er achter die emotie ook zit. Zit er machteloosheid? Ben je gewoon veel te moe? Is het je allemaal veel te veel geworden? Voel je je niet gehoord of gezien? En wat is er dan nodig? Dus ik zou je niet willen aanraden om die emotie zomaar weg te duwen in die split second en het dan maar te laten. Nee, dit vraagt wel aandacht van jou, voor jou. Dus stop ze niet weg. Leer parkeren. En zorg dat je er later op reflecteert. En dan tot slot, emoties zijn wel helpend. Dus ik ga niet, kijk, ik noem het wel lastige emoties op de werkvloer. En dat zijn het vaak ook. Maar elke emotie is belangrijk. En ook handig. Want emoties zijn in de eerste plaats een richtingaanwijzer. Als jij je rot voelt ergens over, dan betekent het dat iets anders beter klopt voor jou. Dus ik noem dat altijd het contrast. Als je ergens heel rot over voelt, dan is het tegenovergestelde daarvan waarschijnlijk wat je wel wil. Of als jij heel pissig wordt van een medewerker die constant zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Oké, dan ben jij dus iemand die van verantwoordelijkheid nemen is. Ah, mooi. Dat betekent dan vaak dat je dat wat jij goed kan, mag overbrengen aan die ander. Nou, ik hoef je niet te vertellen dat die pissigheid dat niet echt gaat doen. Dus zoek naar manieren waarop jij kan overbrengen wat verantwoordelijkheid nemen is en wat je van de ander verlangt. En kan je ook eens kijken naar wat jij handiger kan doen. Want heel vaak, als we zelf heel erg verantwoordelijk zijn, dan nemen we van alles over. Dat zet de ander niet echt in zijn eigen verantwoordelijkheid en kracht. Dus kan je een stapje achteruit doen en zeggen, joh, ik laat het helemaal aan jou over. Jij hebt de verantwoordelijkheid, kom in actie. En als je me hulp nodig hebt, dan weet je me te vinden. Maar ik verwacht wel dat jij hierin naar voren stapt. Kortom, emoties zijn een richtingaanwijzer, want emoties geven contrast aan tussen dat wat je niet wil en dat wat je wel wil. Iets anders van emotie is dat het gewoon supergezond is om het eruit te gooien. Ik kan je zeggen, als ik heel erg heftige emoties voel en ze inhoud, dan ga ik letterlijk op een gegeven moment over mijn nek. Dus ik doe dat niet meer, want het is niet zo handig. Maar als ik door, nou, ik heb het in het verleden wel eens gehad, dat ik zulke heftige emoties had die ik maar niet wilde laten zien. Ik wil maar niet huilen, ik wil maar niet huilen, ik wil maar niet huilen. En als ik dat dan wekenlang volhou, dan ben ik op een gegeven moment gewoon een dag hartstikke ziek. Dan gooi ik alles eruit. En ik voel dan ook meestal dat alle emotie ook weg is. Bij anderen is dat vaak eczeem bijvoorbeeld. Dat ze dan ineens uitslag krijgen overal. Dus zoals een van mijn leermeesters ook ooit zei, Barbara, dat besluit van jou om niet meer te willen huilen lijkt me niet zo heel verstandig. Gooi het er gewoon uit. Zorg dat er een moment is waarop je dat eruit kan gooien. Let it go, want anders zet het zich ergens vast in jouw systeem. Lijkt me ook niet echt wat je wil. Nou, dat heb ik goed in mijn oren geknoopt en ik merk ook echt dat het werkt. En in dat opzicht vind ik het ook altijd een helpend signaal. Als ik merk dat ik misselijk word, dan denk ik, jongens, ik trek me heel even terug. Ik ga heel even voor mezelf zijn. En dan gooi ik het er allemaal uit. Alles wat te veel is, hoe druk ik ben geweest, waar ik me machteloos over voel, waar ik niet weet wat ik te doen heb. Nou, gooi ik het er even uit en weg is het. Dus emoties zijn een hele goede uitlaatklep. En daarom ook, stop ze niet weg. Zorg dat je er een moment voor vindt. Maar zorg dat je die split second gebruikt om dat even lekker voor jezelf te doen. Nou, ik hoop dat je hiermee hulp hebt. Dat je merkt nu al hoe jij aan zet bent. Hoe jij de regie hebt. Hoe het jouw keuze kan worden. Er is altijd een split second om het anders te doen. Maar het is wel belangrijke informatie waar je op mag reflecteren. Samengevat, wat je mag doen de komende tijd. Kijk eens waar deze emotionele reactie bij jou vandaan kan komen. Hoe ging dat vroeger? Waarom gebeurt deze emotie steeds? In je werk, of misschien in andere situaties ook. Hoe ging dat vroeger? En weet, twee, je hebt altijd die split second van keuze. En het derde is dus, leer parkeren, maar ga wel reflecteren. Laat je emotie niet ongezien en niet onbenut, want het is ongelooflijk waardevolle informatie. Doe er je voordeel mee. Ik hoop dat dit voor je helpt en tot de volgende. Dag! Wat fijn dat je deze aflevering geluisterd hebt. Ik hoop dat je erdoor geïnspireerd bent geraakt om nog meer te gaan leven naar jouw essentie, om vervolgens alles op je pad te krijgen wat daarbij past. Ben je nu toe aan meer geluk en wil je dat ik je meeneem in mijn plannen en inspiratie? Dan kun je mij vinden via mijn website www.barbarasteenvoorde.com en via LinkedIn. Om alle eenvoud van geluk afleveringen te blijven volgen, klik je op de drie puntjes boven in je scherm en dan op volgen. Ik waardeer het heel erg als je mijn podcast deelt met anderen. En het allerleukste vind ik het om jouw persoonlijke verhaal te horen. Dus laat vooral weten wat deze aflevering jou aan inzicht of beweging bracht. En heb je heel concreet een vraag, een behoefte, een wens of een suggestie voor de podcast? Stuur me dan een bericht via mijn website of via LinkedIn. Tot de volgende aflevering. Tot nog meer geluk.